Oké. Ik ben gevraagd hier om iets te vertellen over uraniummijnbouw in Afrika. En wel naar aanleiding van twee dingen. Mijn betrokkenheid bij het Falea-comité. Nou, over Falea hangt hier een heleboel aan de muur. En daar zal aan het eind misschien Rob ook nog wel iets over vertellen. Zal ik het niet zo uitgebreid over hebben. Maar ook naar aanleiding van mijn deelname aan een congres. Over de medische en ecologische gevolgen van uraniumwinning in Tanzania, waar ik afgelopen herfst ben geweest. Mijn eigen achtergrond is dat ik arts ben geweest, gepensioneerd in de preventieve jeugdgezondheidszorg. En daarvan is het motto nog altijd: voorkomen is beter dan genezen. Dus dat staat natuurlijk ook voor dit. Ik ben verder dus lid van de NVNP. Er komt een klein plaatje van de website. NVNP staat voor Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. Het moet natuurlijk weer heel deftig. Polemologie is de wetenschap van oorlog en vrede. Onze Vlaamse collega's noemen zich gewoon artsen voor vrede. En wij zijn onderdeel van IPPNW, ofwel IPPNW, dat zijn de International Physicians. Physicians zijn artsen en geen fysici, voor de prevention of nuclear war. En zoals het wel staat, heeft hij ooit in 1983 de Nobel Vredesprijs gekregen. Dat was in de tijd van Gorbachev. Goed, IPPNW die heeft uranium mede verklaard tot zorgenhoofdstuk van deze organisatie. En ik zal u even de tekst van de resolutie die op 29 augustus 2010 op het 19e Wereldcongres in Basel is aangenomen voorlezen. Uraniummijnbouw en de productie van uraniumoxide, yellow cake, is onverantwoordelijk of onverantwoord en vertegenwoordigt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Beide processen zijn een elementaire schending van de mensenrechten en het gebruik ervan leidt tot een onberekenbaar risico voor de wereldvrede en zijn een obstakel voor kernontwapening. De International Council van IPPNW roept daarom op tot maatregelen om uraniummijnbouw wereldwijd uit te bannen. En dan volgt de motivatie, onder andere de medische gevolgen, waar ik later nog wel op terugkom. Maar ik ben dus zelf geen zin een expert op het gebied van uranium. Ik wil mijn praatje een beetje in vieren doen. En eerst een beetje wat algemene kennis of opfriskennis, voor zover de mensen er ook wat van weten, over uranium en uraniummijnbouw. En dan wat als voorbeeld over uraniummijnbouw in Niger, dat is een buurland van Mali, waar al heel lang uranium wordt gewonnen. En dan wat over het congres in Tanzania, waar ik ben geweest. En dan tenslotte samen met Rob nog wat over Falea. Nou, mag ik dan het plaatje even. Dit is dus de uraniumketen. Je ziet, uranium is een zwaar metaal, uranium-238, dat vervalt. Hè, zoals dat heet, dat wordt, gaat steeds een klein beetje helium uit en dan komt daar wat alfa of beta deeltjes vrij die dus stralen. En dan wordt het telkens een andere stof. Bijvoorbeeld uranium vervalt tot thorium, tot palladium, tot uranium-234 enzovoort. Dan zien we hier staan radon, dat is een radongas dat in mijnen voorkomt. En wat mijnwerkers dus is uraniummijnen voorkomt, wat die mijnwerkers dus inademen. Dus dat komt dan rechtstreeks in de longen en veroorzaakt dan longkanker of kanker van de bronchiën, van de luchtwegen. Dan kijken we, kunnen we nog verder gaan. Dan zie je daar PO, dat is polonium, een buitengewoon giftige stof. Denk maar aan de Russische spion Alexander Litvinenko, die daarmee is vergiftigd. En ik las op de op internet dat de kosten om die man te vergiftigen met dit spul, dat was ongeveer 7,5 miljoen dollar.
Ja.
Dus, nou, dat is zo iemand. Nou, vandaar gaat het dus naar lood, TB, lood en bismut. En uiteindelijk gaat het over instabiel lood. Als uranium in de voedselketen komt, dan neemt het de weg net als lood. Het bindt zich aan calcium en wordt opgeslagen vooral in de nieren en in de botten en is daaruit niet te verwijderen. Verder is de schade van uranium vooral te wijten aan die vrijkomende straling die weer allerlei soorten kankers kan veroorzaken en op termijn ook genetische afwijkingen en dus schade aan het genetisch materiaal. Maar niet alleen kwaadaardige ziekten, maar ook andere ziektes zoals hartvaatziekten, spierziektes, ziektes van het zenuwstelsel en dergelijke. Mensen denken altijd dat het alleen maar kanker is, maar het geeft ook andere soorten ziekten. Uranium wordt door de economisch meer ontwikkelde landen van de wereld gebruikt voor het opwekken van energie in kerncentrales, verder voor medische doeleinden, radiotherapie en voor het vervaardigen van kernwapens. Misschien even kijken. Nee, wacht even. Ja, dat komt zo. Nee, wacht even. Ja, die mag wel vast. Nou goed. Maak voor onszelf. Dit is echt lekker. Ja, oké. En dan krijgen we straks eten. Is ietsje anders, maar. Afijn. Wat ik nog wilde vertellen. Ja, dat is een belangrijke uitspraak. John Borshoff, dat is een chef van een palladium uranium onderneming die in Afrika actief is, onder andere in Malawi. En let even op wat hij heeft gezegd. De toekomst van uraniummijnbouw ligt in Afrika. Omdat Canada en Australië, dat zijn de traditioneel uranium producerende landen, te strikt zijn geworden met betrekking tot de zorgen rond milieu en gezondheid. Dus, dat even. Ja, goed, ik wilde even, dit komt eigenlijk zo even terug, ik wilde even naar het volgende plaatje. Ja, er zijn namelijk 4 methoden om uranium te winnen. Namelijk de meest voorkomende is de open pit of de dagbouw, waarbij de grond boven de uraniumhoudende laag wordt afgegraven. Dat kan alleen als de uraniumhoudende lagen niet diep liggen. En dat is wel de meest vervuilende voor het milieu en de gezondheid van de daaromheen levende mensen en dieren. Omdat sowieso Afrika droog is en de radioactieve grond in de wind gaat verstuiven, worden de materialen over grote oppervlakken verspreid, komen terecht in rivieren en in het grondwater en zo wordt dat radioactief vervuild. Dan misschien komt het volgende plaatje. Ja, hier zie je zo'n open pit mijnbouw. Ja. Kun je de volgende misschien? Je ziet wat er overblijft. Dit is een plaatje wat we ook zien hier ergens, omdat dit het afschrikwekkende voorbeeld is voor Valea, waar het nu nog mooi is, maar dat gaat er dus uiteindelijk dan zo uitzien. Dan kan je nog eentje verder. Hier zie je die verstuiving, er is iemand in Niger die dus last heeft van dat woestijnzand, wat dus daar rondstuift met allemaal radioactief materiaal. Maar ik was eigenlijk even op zoek naar een plaatje, dat is ook op de weg. Dan zie je zo'n auto, dat is maar één asfaltweg, maar ik loop al even iets vooruit op Niger. En dan zie je dat daar zo'n auto aankomt met het uranium over de ene weg waar ook al het andere verkeer overheen moet.
Was het plaatje
zoeken? Maar ik zoek een plaatje van de schachtmijnbouw. Ik dacht dat we die ook hadden.
Ik denk niet dat die erbij zit, nee.
Oh,
nou. Verderop maar.
Nou, misschien komt die nog. Goed, er zijn het andere kun je ook wel iets bij voorstellen. Gewone ondergrondse mijnbouw. Dus zoals bij een kolenmijn, waarbij gangen en schachten gebouwd worden en het uranium erts naar boven wordt gehaald. En er is ook nog een tussenvorm, dat is de in situ leaching heet dat. dan wordt eigenlijk niet gegraven, maar dan wordt er een vloeistof in de ondergrondse uraniumhoudende lagen gepompt en daarna weer opgepompt en met zuurstofhoudend water uitgewassen.
Een soort fracking.
Ja, zoiets. En dan bestaat er nog een, maar dat wordt geloof ik niet veel gebruikt, dat noemen ze heat leaching. Daar worden bergen uraniumerts in de open lucht, daar wordt dan zuurhoudende vloeistof opgespoten en op die manier wordt het uranium eruit gewassen totdat het er allemaal uit is. Dat erts waar dan het uranium in zit, dat wordt gemalen in molens. Dat is een buitengewoon luidruchtig procedé, dus als je daarbij woont is dat niet prettig, want dat gaat dag en nacht door. En dan wordt daaruit gewonnen de yellow cake. Dan misschien nog heel eventjes weer terug. Want dan, dit is dus de yellow cake. Zie je zo'n vat met yellow cake. Het ziet er ook soms uit een beetje als zeep. De bevolking dacht soms dat het zeep was. En die daarvoor, dat is dan een gezondere yellow cake, zoals ik jullie die straks wil aanbieden. Is iets minder geel, maar oké. Om 1000 kilogram erts heb je nodig om 1 kilogram uranium eruit te winnen. En wat dan achterblijft zijn grote hoeveelheden radioactief afval en verzuurde modder. Een ander belangrijk punt van uraniummijnbouw is dat het een heel dorstige industrie is. In Niger bijvoorbeeld slokt de mijn ongeveer 90% van het beschikbare natuurlijke water op in een land wat sowieso al erg droog is. De plaatselijke bevolking moet het doen met aangevoerd flessenwater en dat zorgt op zich weer voor een enorme vervuiling van het milieu door al die plastic waterflessen. Dan wilde ik eerst nu even naar Niger gaan. We hebben al een paar plaatjes gezien. Ja, dan zie je daar ligt Niger. En hier ligt, even kijken, dus Arlit. Waar ligt Arlit?
Ja, Arlit ligt denk ik helemaal daar boven. Ja, helemaal boven.
Oh ja, oké.
Okay.
Ja, precies. Nou, in
Valea, waar de expositie heeft gegaan, ligt hier.
Ja,
dat is heel ver van.
Ja, ja. Ik vertel iets over de uraniummijnbouw in Niger, omdat dat een land is dat grenst aan Mali, waar nu ook uranium gewonnen dreigt te gaan worden. Dus de Malinezen kunnen eigenlijk vrij dichtbij zien welk effect dat op hun land zou hebben. Uraniummijnbouw in Niger dateert al van de 70e jaren en dat is een Franse business. De Fransen wilden voor hun energievoorziening onafhankelijk van de olie worden na de oliecrisis van 1973 en zijn nu voor ongeveer 3/4 afhankelijk van kernenergie. Rond de belangrijkste mijn, die ligt tussen het luchtgebergte en de Sahara, ligt de stad Arlit met ongeveer 117.000 inwoners. En die zijn dus helemaal afhankelijk van die uraniumproductie. Maar Niger is er niet echt rijker van geworden. Want meer dan 60% van de 17 miljoen inwoners leeft van minder dan $1 per dag. Arlit is een desolate woonplaats bij een open pitmijn. Omdat de contracten tussen Areva, dat is de mijnbouwonderneming daar, en de regering van Niger binnenkort aflopen, probeert de laatste, dus die regering, probeert betere voorwaarden te krijgen, want er wordt namelijk geen belasting betaald op het materiaal, geen uitvoerrechten voor het uranium en maar 5,5% royalty op de gewonnen grondstof. Maar niet alleen de regering van Niger verweert zich, ook de bevolking. Op 6 februari was er een demonstratie in de hoofdstad. Ook de ondergrondse mijn van Kominak ligt nu stil, officieel voor onderhoud. Maar de ware reden is waarschijnlijk dus die problemen die er nu zijn voor die nieuwe contracten. En de uraniumprijs op de wereldmarkt, en dat is op zich een goed nieuws, is 50-70% gedaald sinds de ramp in Fukushima. En bij hogere kosten plus meer En als de regeringen meer willen hebben of er worden meer eisen gesteld aan de productie, dan wordt het langzamerhand niet meer erg lonend voor die firma's. Dus dat mogen we blij mee zijn. Dat is goed nieuws voor de anti-kernenergie en de anti-kernwapenbeweging. Even nog wat over de vraag of uraniummijnbouw lonend is. Als men de schade aan het landschap, het milieu en de gezondheid meerekent, zijn de kosten vele malen hoger dan de opbrengst. Maar de mijnbouwindustrie laat die buiten beschouwing en betaalt ook meestal, als de winning beëindigd is, geen herstel- of compensatiegelden. Nu de winning in landen waar uranium tot nu toe voornamelijk wordt gewonnen, en de landen over de wereld zijn voornamelijk Australië, Canada, vroeger de Sovjet-Unie, Kazachstan, Verenigde Staten,
Mexico.
Ja, ook wel. En nu dan vooral Afrika, hè, waarvan Niger dus al heel lang, ook Zuid-Afrika, Malawi, en nu begint dat zich uit te breiden. Dus die winning komt dus onder druk te staan door al die voorwaarden die eraan worden gesteld, vergunningen die voldoen aan bijvoorbeeld milieu- en arbeidsrechten, richt de uraniumindustrie zich meer en meer op landen waar men het met deze zaken niet zo nauw neemt. En dan komt Afrika natuurlijk al gauw in de picture. De regeringen daar zijn gemakkelijk te verleiden om licenties voor het proefboren en eventueel later daadwerkelijk winnen van uranium af te geven. Het levert makkelijk geld op en de tegenstand vanuit de bevolking is vaak niet groot, dan wel niet goed georganiseerd, onder andere door gebrek aan informatie. De betreffende uraniummijnbouwmaatschappij beloven gouden bergen. Even kijken waar ik ben gebleven, want ik loop een beetje door elkaar. Dan en werkgelegenheid voor een arme regio en economisch gewin. Dat elders blijkt dat men zich daar niet te zeer op kan verlaten, is maar al te waar. Voorbeelden daarvan zijn dus Niger, maar ook in andere delen van de wereld, zoals Australië en Canada. Nou, dit was wat ik even over Niger en in het algemeen wil vertellen. En dan kom ik nu even op het congres waar ik in Tanzanië ben geweest. Misschien toen we kijken, ja, komt daar een plaatje, een kaartje.
Een nou. Kaartje, ja.
Ja, nou. Goed, in Tanzania is dus eenzelfde ontwikkeling gaande, iets later dan wat er nu in Valea gebeurt. Namelijk dat men daar proefboringen aan het doen is. En dat de regering daar ook wel oren naar heeft, maar dat er toch ook verzet bij de plaatselijke bevolking al is ontstaan. En er is dus eind september, begin oktober, een congres georganiseerd waarbij allerlei experts, deskundigen uit overal van de wereld naar Tanzania toe zijn gekomen voor een internationaal congres, voornamelijk ook georganiseerd door IPPNW en andere mensenrechtenorganisatie, uranium, anti-uraniumorganisaties, vakbond, vertegenwoordigers en dergelijke, geologen met name ook. En een deel van het congres, eigenlijk het hoofdcongres, was in Dar es Salaam. Dar es Salaam is de oude hoofdstad van Tanzania, die ligt aan de kust. Daar was het hoofdcongres, maar eerst zijn we naar Dodoma. Dodoma is de nieuwe hoofdstad, meer administratieve hoofdstad van het land, die centraal ligt en wat hoger, en waar de regering zetelt. En op twee plekken in de buurt, de ene is Bahi, is ongeveer 50 kilometer van Dodoma, en het andere is, daar staat Kiela, maar het heet in van Mahania, Manioni bedoel ik, dat was 100 kilometer, nou, zie je niet zo te zien. Maar in elk geval, buiten Dodoma, daar zijn die plekken waar al proefboringen zijn geweest. En dat vond ik ook heel interessant, omdat we daar een veldexcursie hebben, daar naartoe hebben gemaakt. Ja. Nou, we zijn dus eerst allemaal bijeengekomen in Dar es Salaam. De maandag is een deel van de gedelegeerde per vliegtuig, wat ongeveer 40 keer duurder was, over het land gevlogen. En die hebben niks gezien, want er hing bewolking. En wij zijn met z'n tienen met een bus gegaan. En we hebben natuurlijk van alles kunnen zien langs de weg, een beetje van het land. En dat kostte maar €13, dat is natuurlijk veel leuker. Enfin, maar toen kwamen we in Dodoma en de volgende dag hebben we de mensen van het vliegtuig gehaald. En toen zijn we met 8 van die terreinwagens zijn we naar, naar dat gebied gegaan waar dan die proefboringen waren. Nou, hier zie je ze allemaal staan en daar waren dus al die gedelegeerden plus mensen uit het land zelf. Je ziet dus een heel dor en droog land, er lopen wat magere koeien rond. Misschien komt er nog een plaatje. Ja,
misschien.
Ja, of ezeltjes zijn weer. Ezeltjes daarachter, ja ook. Nou, zo is dat land ziet er dus heel droog uit. En kijken wat de volgende. Ja, eerst moet ik die andere nog even hebben. Die blauw. Ja, hier. Dit is dus een pijp waar dus die uranium, waarbij ze proefboren in de. In de grond. Dat kan 50 tot 100 meter diep gaan. En dan worden dus grondmonsters uitgenomen om te kijken of daar uranium in zit. En op korte afstand, nu graag die vorige, daarvan vind je deze waterkom. En dat is, daar komt het al het water voor het hele dorp vandaan. Want die loopt onder de grond, ongeveer 100 meter onder de grond, 80 meter onder de grond. Loopt de rivier van het Victoriameer naar de Indische Oceaan. En dat is het waterreservoir. Maar je kunt je voorstellen, als je daarbij gaat boren, ja, dan kan dat best heel gevaarlijk zijn. Ze gooien natuurlijk ook allerlei chemische stoffen erin om dat uranium op te lossen. Nou, dus dat was eigenlijk wat daar te zien was. En kijken of er nog een plaatje van. Ja, hier zie je die pomp nog een keertje. Ja, er is natuurlijk verder niet zoveel te zien. Maar, oh ja, hier zie je dat, ook niet zoveel meer. Maar hier zie je dat de grond verkleurd is. Waar dan in de winter, wij waren in september. Maar in december, januari, februari is het de natte tijd. En dan wordt daar rijst verbouwd. En nou was er dit jaar iets dramatisch gebeurd, want toen die mensen daar aan het werken waren op die grond, toen ontstond er ineens een soort epidemie waarbij mensen allemaal uitslag kregen en oogklachten, geïrriteerde ogen en slecht zien. Nou, dat gaf een heleboel paniek en is eigenlijk nooit kunnen worden vastgesteld wat die wat er nou eigenlijk in dat water zat, waar die rijst dan groeide. En het is waarschijnlijk, want een van de geologen die op het congres was, die schreven toe aan een chemische stof die ze gebruiken om die boren te smeren. Dus heel erg, heel erg was het allemaal niet, maar wel natuurlijk, nou, toch een behoorlijk giftige stof, waar de mensen natuurlijk behoorlijk van geschrokken zijn. Het was de bedoeling dat wij dus in een van die dorpen in Bahi zouden overnachten. Dat we s'avonds met de mensen daar een beetje een feestje zouden hebben. We zouden met elkaar naar een berg gaan die daar in de buurt was. Maar de autoriteiten hadden van tevoren dat eerst goedgekeurd, was prima. En vervolgens werd het weer ingetrokken, die toestemming. Zogenaamd omdat zij niet konden garanderen onze veiligheid. Dus het congres of die bijeenkomst van de congresgangers met de plaatselijke bevolking, die beperkte zich tot een ontmoeting, zeg maar, in het dorp, eventjes, middags nadat we hier geweest waren. En de volgende dag in Dodoma. Dus moesten al die mensen naar Dodoma komen, wat natuurlijk al een stuk moeilijker was, 50 respectievelijk 100 kilometer verder. Enfin, om geen moeilijkheden te maken, heeft de organisatie dat maar geslikt en gezegd, oké, we willen verder geen problemen, dan gaan we daar wel slapen. Dus nadat we hier geweest waren, hebben we nog wel een ontmoeting gehad op het dorpsplein van Bahi. En daar zouden ook de lokale autoriteiten ons ontmoeten, maar die kwamen niet opdagen. Wel een heleboel dorpelingen. En daar hebben we een poosje mee staan praten, voor zover dan, met tolken. En vervolgens gingen we weg. En toen werden we door de politie naar het politiebureau gedirigeerd. En daar werd de lokale leider van de lokale organisatie die dit allemaal organiseert, die werd naar binnen gehaald voor verhoor. En dat duurde een uur of zo, dat hebben we al gewacht. En uiteindelijk kwam die weer vrij en toen zijn we allemaal weer vertrokken, die 10 terreinwagens achter elkaar. We waren nog geen 2 kilometer buiten Bahi op weg naar Dodoma. Of de politie kwam er weer op achter ons aan en die meneer moest weer mee. Maar goed, wij gingen dus allemaal weer mee terug. En we zeiden, ja, dan gaan we ook allemaal terug. En we hebben daar uren gestaan in donker en zonder eten of drinken. En was, nou, zaterdag was niet meer zo heet, maar toch. Tot uiteindelijk een parlementslid, die ook advocaat is uit Dodoma, maar die moest van 50 kilometer komen, in dat politiebureau met die autoriteiten heeft gepraat. En uiteindelijk werd hij dus, Antonie heet hij, werd vrijgelaten en konden we met z'n allen eindelijk naar Dodoma. Maar er was niks onwettigs gebeurd, er was helemaal niets aan de hand. En nou, we kwamen dus met uren vertraging daar in Dodoma aan, waar alle mensen, de dorpelingen daar, hadden een hele avond voor ons georganiseerd met dans en met muziek. En die mensen hebben eindeloos op ons moeten wachten. Enfin, die hebben dat hele programma nog afgedraaid. Ik geloof dat we om 12 uur klaar waren. En nou, toen hadden we het ook allemaal wel gehad natuurlijk. Ja.
Was er een aanklacht?
Hij werd gewoon verhoord. Het was puur intimidatie natuurlijk.
En ja. Nu? Is hij op vrije voeten wel?
Ja, hij is op vrije. Ja, we zijn pas weggegaan toen hij niet mee ging.
Ja, dat ze later toch weer.
Ja, nee, er is later ook wel weer problemen geweest over de huur van dat gebouwtje. De autoriteiten liggen op allerlei manieren dwars, want ze vinden dat niet prettig. Ze willen geen pottenkijkers natuurlijk. Of de volgende dag zou dan die bijeenkomst in een grote tent in Dodoma zijn met de bevolkingen van Bahi en Mahioni. En daar sprak eerst weer die Tundu Lissu. Misschien heb ik een fotootje van hem. Even kijken, zijn er verschillende mensen nog op de foto. Maar het is... Dit was, oh ja, dit is nog een van de, dit is trouwens een van de mensen uit, als ik me goed herinner, uit Valea, uit Mali. Deze meneer, meneer Setipui Kamara, volgens mij. En dit zijn dus mensen uit dat dorp. Ja, doe maar even verder. Oh, daar ben ik zelf ook nog. Met zo'n jongetje. Ja, en dit is die Antonie. Dus die leider van de lokale organisatie die dus steeds werd vastgenomen.
Ja, je kunt het al zien met zo'n uitspraak.
Ja, dit is uit een Duits verslag, dus vandaar. Kijk eens even wat om. Ja, kijk nog maar even. Ja, dit was, even kijken, nee, dit is alweer in. Ja, laat me hier even staan. De volgende morgen, of de volgende dag, was dus die ontmoeting met de lokale bewoners, die dus in busjes werden aangevoerd vanuit Mahioni en Bahi. En ja, het duurde heel erg lang, want die waren vervolgens ook weer door de politie tegengehouden. En de politie had ze afgeraden om te gaan. Maar de meeste mensen hebben zich dus niet laten intimideren. Hoewel sommigen uit Mahioni toch niet konden komen, omdat er toch weer gebrek aan busjes was. Dus, maar goed, ongeveer 400-500 mensen kwamen uiteindelijk toch in deze...
in deze andere kant van de zaal.
Ja, in deze grote zaal terecht. Dit was tijdens, misschien tijdens de maaltijd, nou in Afrika, ze zitten hier nog niet. Maar ze hebben er dus lang, we hebben echt een uur wel gewacht voordat iedereen er een beetje was. En nou, dat was toch wel een indrukwekkende bijeenkomst. Omdat eerst diezelfde meneer Tundu Lissu, die dat parlementslid heeft gesproken, dat konden wij natuurlijk niet verstaan, want het was in het Swahili. Maar die man die had zo'n charisma, dat kon je echt merken. Die had ook echt, maakte de mensen aan het lachen. En een van de dingen was die ook, die zei van, je bedenk goed, als je je land kwijt bent, krijg je het nooit meer terug. He, en wij hadden t-shirts aan en er stond op no uranium. Paddy is enough, paddy is rijst. He, want ze hebben daar rijstbouw, dus paddy is rijst. Nou, dat was een hele lange dag, want er waren allemaal lezingen van experts, van geologen en allemaal mensen die daar verteld hebben hoe dat allemaal in elkaar zat. En dat moest allemaal weer in het Swahili worden vertaald. En vervolgens was er tussendoor dan weer eens een dans, optreden of... Dus wat de lokale mensen deden. Dan moet ik zeggen, dat was fantastisch. Dat je denkt, nou, ongelooflijk wat die mensen in huis hebben aan cultuur en kunst. Echt waar.
Maar Christine, ja. Want anders zitten we straks met tijd nou.
Oh, sorry.
Kun je vertellen wat er is besproken? Hoe de mensen reageerden?
Nou, besproken is...
De bevolking zelf.
Ja, de zorgen van de bevolking... Die werden natuurlijk door de experts bevestigd wat er dus wat slecht voor hun gezondheid was en wat slecht voor het milieu was. Doe maar even naar de volgende. Want toen zijn we de dag daarop zijn we dus teruggegaan naar Dar es Salaam. Dit wil ik even laten zien. Dat is dokter Niedecker. Dat is de grote man uit Zwitserland, een radioloog. Die dus een van de voorvechters ook is geweest, ook die resolutie mee heeft opgesteld. En ook de man die zegt van, goddank is nu de prijs van uranium aan het zakken, waardoor dat goed is voor de anti-uraniumbeweging. Kijken of er nog meer belangrijke plaatjes zijn.
Dit is de minister, hè?
Dit, oh ja, dat, ja, door op die bijeenkomst in Dar es Salaam sprak ook de minister van Gezondheid. Het heeft heel lang geduurd voordat hij eindelijk had toegezegd, pas de dag tevoren, hoewel hij al maanden eerder een uitnodiging had gehad. Nou, en die probeerde natuurlijk alle zorgen weg te nemen en alles zou transparant gebeuren, maar er zijn nogal de nodige twijfels over, omdat de contracten niet openbaar zijn en omdat, zover we weten, er ook geen afspraken zijn gemaakt wat er gaat gebeuren als de uraniumwinning is beëindigd. Van wie ruimt dan de milieuschade op? Goed, er waren dus veel uit Afrika ook.
Dit is
de man uit. Valea. Ja. En zij was een hele felle dame die uit Niger kwam. Dus die zei, een van haar uitspraken was van, bij ons is alles al verloren, maar de mensen in Mali hebben nog een keus. Hij is ook een belangrijke man, David Fick, een onderzoeker uit Zuid-Afrika. Even kijken, want hij had ook zo'n mooie uitspraak. Hij zei, een gebied waar duizenden jaren landbouw is bedreven, dat voor een paar dollars winst en voor een paar tijdelijke banen wordt veranderd in een radioactieve puinhoop die te vergelijken is met Tsjernobyl. Dat was een van zijn uitspraken. En... Ja, zij zei ook van, je hebt maar één leven. Leven is niet te koop in de supermarkt. En je hebt er maar één en daar moet je zuinig op zijn. Dit was David Sweeney uit Australië.
Ja. Dit is de prijsniveau.
De prijs, dus hoe zie je dat die prijs aan het dalen is, hè? Ja,
volgende plaatje gaan de kosten omhoog.
De kosten gaan omhoog.
Dat is wel mooi. Goed,
en financieel risico, nou hoor je dat zo.
Ja. Even kijken, dit is, zij is uit de Mongolië. En dit is Günter Wiepel, dat is de grote man achter het uraniumnetwerk. uit Duitsland. En hij is van Nigeria, ja, ook van de co-president van IPPNW uit Afrika, die heeft een heel verhaal ook gehouden over de grootste epidemie op het moment in Afrika. Dat is, wij zouden allemaal denken, dat is AIDS, maar dat is tuberculose. En tuberculose is heel sterk verbonden met mijnbouw. Niet per se alleen maar met uraniummijnbouw, maar met mijnbouw in het algemeen. En tuberculose is natuurlijk een armoedeziekte, maar vooral als mensen dicht op elkaar zitten en bovendien slecht gevoed worden. En dan ook nog eens hun gezondheid ondermijnd wordt door stoflongen en dergelijke, dan tuberculose is op het moment de grote ziekte in Afrika. Ik moet even kijken, want ik geloof dat ik nog een paar dingetjes wilde zeggen. En dan komen we al eigenlijk op Galea. Nou, er waren natuurlijk een heleboel belangrijke conclusies. Eén daarvan is dat er in feite geen veilige stralingsdosis is. Er wordt altijd gezegd, het is maar laag radioactief. Maar straling cumuleert. Het wordt in het lichaam opgenomen. En als je maar lang genoeg weinig straling hebt, is het hetzelfde als dat je één keer veel straling krijgt. Er is ook geen oplossing nog steeds. En die komt er ook niet voor het radioactieve afval. Mensen uit Korleben waren daar ook aanwezig. Uit Duitsland, hè? Korleben, waar altijd nog die treinen graag worden tegengehouden. Nog een belangrijk punt. Uiteindelijk komen volgens professor Ruek uit Zwitserland komt wel ongeveer 90% van het gewonnen uranium uiteindelijk in kernwapens terecht. Dus als ze nu zouden denken van we hebben eigenlijk nog wel wat uranium willen we hebben voor kernenergie, laten ze dan maar een keer beginnen met die kernwapens te ontmantelen en dan hebben ze genoeg uranium voor ik weet niet hoe lang. Dus dan hoeft die hele mijnbouw, die hoeft niet.
Dat is mooi.
Ja. Nou, ik wou het hier even bij laten. De yellow cake staat straks klaar. Maar die is niet stralend. En misschien zijn er vragen?
Ja, ik heb even nog één vraag.
Ja, tuurlijk.
Die redenering dat die prijsdaling zo goed zou zijn. Zit er niet nog even op risico dat vooral gezien de winstgedrevenheid van mensen alleen al van het risico ontstaat bijvoorbeeld in deze gebieden van human trafficking en mensenhandel om toch winst te maken en daardoor alleen maar arbeidsomstandigheden nog verder.
Ja, nou, de nu draaiende mijnen die lonen dus al niet meer en kijk, het zijn natuurlijk toch allemaal ondernemingen die winst willen maken, dus dan gaan ze echt geen nieuwe mijnen open. Sommige mijnen liggen al stil op dit moment en dan heet het vanwege onderhoud, maar het is wel gunstig voor zolang het duurt natuurlijk, dat weet je niet, maar op dit moment is het wel gunstig dat die uraniumprijs zo is gekelderd. Er is gewoon te weinig vraag naar. Nu in petto wordt het wel weer opgestart, maar dat is vooral voor medische doeleinden petten. Maar ook daar zou best een stuk minder, zou heel wat minder foto's gemaakt kunnen worden in mijn mening. Ook de medische professie zou zich wel eens mogen afvragen of het al die foto's wel zo terecht zijn. Denk ik. Die zich dat vaak niet bewust, denk ik.
Mag ik nog wat opmerken? Ja. Zeg, 2 maanden terug was er op de Belgische televisie over de uraniummijnbouw. En dat ze in Niger een tweede mijn wilden openen, zag je ook de vervuiling. En de president die was er naartoe gegaan, want het was één groot feest moest het worden. En de Wereldbank had gezegd dat Niger zou bloeien, of een economische bloei zou doormaken.
Ja, ja.
In 60 jaar geen bloei en nu ineens bloei.
Ja, terwijl het alleen maar omgekeerd is. Dat is natuurlijk wat de politiek probeert te doen. Er is zelfs, ik geloof dat trouwens in Mali was, is een minister geweest die voor de televisie zijn gezicht en zijn handen met een stukje yellow cake heeft gaan wassen. Want dat was helemaal niet schadelijk.
weet je, dat soort vreselijke
dingen. Maar ze liet dus ook de Congo zien en ze liet Tanzania zien in het wildwerk, waar ze dan willen in Botswana, echt vreselijk.
Ja.
En de Fransen, allemaal Fransen.
Ja, ze is vooral een Franse business.
Ja, ze zijn wel de Chinezen, hoor. Chinezen
zijn natuurlijk heel actief in Afrika. Ja. Absoluut, ja.
En wat je hier ziet bijvoorbeeld, het plaatje, zo, dit is de Niger, die springt hier in dit gebied. En dat is een rivier die dus hele grote afstand aflegt door heel veel landen, door heel veel landen van water voorziet.
Ja.
En hier zijn ze bijvoorbeeld ook in goudmijnbouw trouwens, zijn ze bezig om het gebied enorm te vernielen met chemicaliën, met de bronnen op aan blazen. En als bijvoorbeeld hier dan uranium wordt gewonnen, dan gaat dat natuurlijk ook door die rivier, gaat het door al die landen. Dus het is een heel groot, een grote extensie heeft die vervuiling ook. Niet alleen door de lucht, het grondwater, maar ook via het oppervlaktewater.
Ja, maar niet alleen de vervuiling, vooral ook het enorme waterverbruik wat die mijnen hebben. Ongeveer 90% van het water daar in Niger, dat gaat naar die mijnbouw. En het grondwater daalt daardoor en planten en dieren gaan dood omdat het water niet meer aan de oppervlak komt. Het is echt een ecologische ramp.
In Namibië zijn ze kolencentrales aan het bouwen om water te ontzilten voor de uraniummijnbouw.
Ja, moet je daar gaan. Ja. Ja.
Dat was het vandaag, hoor je? Ja.
De kwart is gedaan of zo, maar er zijn bekende mogelijkheden om die rotzooi op te
ruimen. Ja, een bekend voorbeeld is in het voormalige Oost-Duitsland, het DDR. Daar was een hele grote mijn, dat was de Wismut. Wismut staat voor Bismut, een van die afvalproducten, ook weer van uranium. Dat was een mijn die Stalin van het nodige uranium voorzag voor zijn kernwapens. Maar die mensen wisten helemaal niet dat ze waren vaak gedwongen daar aan het werk gezet. En gaan nog steeds mensen dood aan die tijd. Maar toen de wende er eenmaal was, toen is die boel opgeruimd. Dus ja, je moet in feite weer onder de grond graven. Dus je moet, dat lag daar ook allemaal maar te stuiven. Dat waren enorme open mijnen. En dat is dus gewoon opnieuw dichtgegooid en weer beplant. En dat kan dus wel.
Ja.
Maar ja, het is een gigantische opruimactiviteit. Maar je kan het, iets wat onder de grond hoort te zitten, kan je ook weer onder de grond terugbrengen natuurlijk. Maar het is veel beter als je het onder de grond laat.
Ja, maar dan het water, hè?
Nou ja, kijk, dat is allemaal, op den duur zal het misschien dan er ook wel uitspoelen, maar en mensen worden natuurlijk ziek en dat kan nog wel 20 jaar duren voordat ze de gevolgen van de straling met name krijgen. En zware metalen natuurlijk. Een van de uitspraken is, mijnbouw is sowieso een smerige industrie.
Ja, dat weet ik.
Mijnbouw met zware metalen is een nog smeriger industrie. En uraniummijnbouw is de smerigste, want dat is een zwaar metaal met bovendien nog radioactiviteit.
Wat kunnen we dan doen
nu
dat
het
kwaad is gedaan om
het te helpen? Nou, vaak niks. Zeg maar, die mijnbouwondernemingen die hebben vaak hun eigen medische diensten. Dus de werknemers die worden daar dan, die hebben bijvoorbeeld ziekteklachten. Nou, dat wordt natuurlijk nooit toegeschreven aan uranium. Dat spreekt bijna vanzelf. Als ze ontslagen worden, krijgen ze altijd een brief mee dat ze gezond zijn. Dan vervolgens is die uraniumonderneming weer vertrokken naar ergens elders in de wereld. En dan hebben die mensen geen poot meer op te staan om te zeggen, ja, mijn klachten komen daarvan. Dus de rechteloosheid is enorm.
Ja. Ik stel voor dat ik nog even wat vertel over het valet.
Ja.
Dan is het tijd voor pauze.
Ja.
Bedankt, Christine.
Nou,
een goed verhaal. Wij zitten in een comité, dit Valea Mali comité. En dit is Mali, hier wordt gevochten tot hier zo, dus de hoofdstad. Daar ligt Valea en daar zit ook heel veel uranium in de grond. En dat willen ze eruit halen. Dat is een Canadees bedrijf, Denison. Wat allemaal sinds 2007 proefboringen heeft gedaan, 1000 proefboringen. Daardoor weten ze wat er in de ondergrond zit. En zij wachten tot het prijs omhoog gaat, tot er ook weer investeringen gedaan worden. Want
Zo'n bedrijf heeft geen geld, je moet investeerders aantrekken om te kunnen gaan exploreren. Maar goed, de mensen die daar wonen, zijn 17.000 mensen in verschillende dorpen, die zijn daar tegen. Die zijn georganiseerd in, een clubje heet ARAC, F, dat is een afkorting, voor bewoners en vrienden van Valea. En zij hebben dus solidariteit gevraagd in Europa om ook te zorgen dat dat gestopt wordt. Dat er dus geen plannen tot uitvoering worden gebracht om mijnbouw te gaan plegen. En inmiddels is er natuurlijk heel veel gebeurd in Mali. Een coup en een oorlog en weer een nieuwe regering. En er komen binnenkort lokale verkiezingen, die zijn vrij belangrijk. In dat gebied van Valea, daar is... terwijl hier de toppen zijn over de uraniumterrorisme, is dan precies op dat moment een soort uitwisseling tussen mensen in Niger. Die gaan naar Valea toe, naar de dorpeling daar, om te vertellen over wat zij allemaal mee hebben gemaakt. Dus je hebt van Christine al gehoord wat daar gezondheidsklachten zijn, et cetera, water. En die heeft die dingen. En zij willen dus uitleggen van als je eenmaal gedwongen wordt om weg te gaan en ze gaan naar uranium plegen, dan ben je land kwijt, je bestaansgrond. Maar als je zou blijven, dan zou je ook nog aan die straling doodgaan. Drie weken later gaan dus mensen uit Mali gaan weer naar Niger om daar zelf te gaan kijken. Dat is een van de twee, dat is een belangrijk element wat wij willen ondersteunen. Bijvoorbeeld ondersteunen in de zin van er moet geld voorkomen om die uitwisseling te kunnen doen. Dus we zijn er bezig om geld in te zamelen. Ook belangrijk is dat op dat moment hier in verschillende landen in Europa mensen zijn die... een soort als waarnemer zijn die dan, als er problemen zijn met de autoriteiten, als die bijvoorbeeld mensen gevangen worden gezet of misschien cameraploegen worden weggehaald, dat dan gelijk geprotesteerd wordt en dat geprobeerd wordt om dat toch doorgang te laten vinden, die uitwisseling. En dan in mei, dan heb je lokale verkiezingen en dan is het de bedoeling om daar een volksreferendum te houden. Dat dus mensen zich kunnen uitspreken, willen ze nou wel of niet daar uranium uraniummijnbouw hebben. Dat is een erg belangrijk punt en daar is ook weer geld voor nodig. Dan moeten ook waarnemers vanuit Europa bijvoorbeeld en uit Amerika, et cetera, moeten daar naartoe om te kijken of toe te zien op dat het referendum ook in vrijheid kan plaatsvinden. Dus wij willen proberen hier in Nederland bekendheid te geven aan Valea, dus vandaar de expositie. En ook om geld in te zamelen en om mensen te vinden die dus waarnemer willen zijn. Dus als jullie aangesproken voelen, kom even naar ons toe.
Je moet een beetje Frans spreken.
Je moet een beetje Frans kunnen spreken.
Nou, ga jij.
Ik ga niet. Deze expositie, we hebben het plan om daar nog een paar exemplaren van te maken. En dan zeker in de maand maart in Den Haag en in Amsterdam, dus waar die twee toppen zijn, omdat... tentoon te stellen, dus we zoeken plekken waar het kan. Zo willen we dan zeg maar ook mensen op de hoogte van stellen, maar we willen ook dat, dat de pers daar dat het oppikt, et cetera. We hebben allerlei plannetjes. We zijn een klein clubje en we kunnen veel hulp gebruiken. Dat sowieso. Ik weet niet wat ik nog meer over zou kunnen zeggen op dit moment.
Nee, ik denk als het leuk is als men dat even kijkt, want er zijn ook mooie foto's van hoe mooi groen dat gebied nu is. En ze hebben daar dus al die dat het een Canadese ondernemer was, hè, die daar proefboringen heeft gedaan. En dan zie je dat er een ze daar een gat hebben gegraven. Vlak daarnaast is dan de waterput waar de dieren uitdrinken. Nou, en er is ook een airstrip aangelegd. En die is op 50 meter van de school. Ja. Waar de kinderen
lopen.
Je moet maar even kijken. Men houdt totaal geen rekening met de belangen van de bewoners. Het is totaal oninteressant.
Op de website van de Haagse Mug komt dan de PDF, want dit is ook in PDF-vorm op de computer te downloaden. Komt daar een link. Ja. En er komt een link naar de film waarvan je foto's zag van het congres. Dat is op YouTube, geloof ik.
Op YouTube,
17 minuten.
Heel
leuk filmpje. Ja, dat is Duits of Engels ondertiteld, dus ik denk dat de meeste van het wel kan volgen.
Ja.
Nee, dat die Facebook heeft verspreiden, hè?
Ja, zeker. Ja, graag. En er is ook een website en daar komt ook even een link naar. Dus als jullie meer bekendheid aan willen geven, ook heel graag. Ja.